jij dacht, dit verhaal wil ik vertellen. Nou had je een mooi historisch werk kunnen schrijven. Uh-huh. Maar je koos voor een roman. En de hoofdpersonage is die Njai Inem. Inem ja. is haar naam. Een jong meisje. En we gaan eigenlijk terug naar een tijd. Ik vind dat je dat ook heel mooi beschrijft. Ja, die ik als Nederlander natuurlijk helemaal niet ken. Nou heb jij lang in Indonesië gewerkt. Uh-huh. Midden-Java, als ik me goed herinner, speelt dit verhaal ja. zich af. Ja. Hoe goed ben jij bekend met dat gebied?
Ja, toevallig ken ik het heel goed.
Okay.
Ik ben net terug uit Indonesië. En bijna, nee niet bijna, vast pandoer is dat ik naar Jogja ga.
En hoe komt dat?
Omdat ik daar veel vrienden en vriendinnen okay. heb. Ja. Omdat ik Jogja een geweldige, plezierige stad mm-hmm. vind. Omdat ook de omgeving van Jogja heel, heel mooi is. En Muntilan, waar Inem vandaan komt in dit verhaal, is een dorpje vlakbij Jogja.
Ja.
Dus ik ken de omgeving erg goed.
Dat is eigenlijk de idyllische omgeving, zou je haast zeggen. Mm-hmm. Waar weliswaar grote armoede heerst. Omdat ja, er is gewoon niet genoeg werk. En jonge mensen die zoeken wel, maar mm-hmm. het is er niet. En die komen dan met een dilemma te zitten. Mm-hmm. Er is werk, er komen af en toe mensen langs. En die beloven, zoals later blijkt, gouden bergen. Prachtig mm-hmm. werk, weliswaar ver weg. En je tekent voor een paar jaar, eigenlijk into the blind. Ze hebben geen idee waar ze heen gaan. Uh-huh. En ja, wat ik mooi vind aan jouw boek is dat je... Het heeft ook iets mythisch, vind ik. Uh-huh. De blinde man die waarschuwt. Hè? Het is haast als... Het zou ook een geest kunnen zijn ja. of zo. Wat je bij Shakespeare ook hebt. De heksen die aankondigen uh-huh. wat de toekomst gaat brengen. Uh-huh. En je bent als lezer dus even gewaarschuwd. Er hangt onheil in
ja,
de lucht.
Ja, ja.
Maar ja, die meisjes hebben eigenlijk weinig keuze. Dus Inem met haar vriendin, die besluiten dat avontuur aan te gaan. Die vriendin heeft dan ook een vriendje dat meegaat. Uh-huh. Voelen ze zich ook wat veiliger. En dan gaan we eigenlijk in jouw roman op reis in die tijd.
Ja.
Dat moet iets krankzinnig zijn geweest. Want ja, hoe groot is de wereld van Inem geweest voordat ze gaat reizen? Ik denk heel klein.
Heel klein. Ik denk dat ze het dorp amper uit is geweest.
Ja. Ja. Welk jaar speelde?
Ongeveer 1930.
Oké, dus ja. eigenlijk toch nog moderne ja. geschiedenis. Maar vreemd genoeg voor ons is Indonesië dan nog... Ja, het had dus goed 100 jaar ervoor kunnen
ja.
zijn, denk
ja.
ik.
Ja, ja. klopt. Ja. Platteland is altijd... Achterlijk,
ja, ik durf het niet.
Nou ja, ik zei ook achter op, ja, okay, ja. op de grote stad. Ja,
en,
ja.
en dan gaat ze die reis aan en eigenlijk vrij vlot komen die mensen erachter van... we gaan wel heel veel weg en het blijft maar verder weggaan. Mm-hmm. Maar ook de situatie waarin zij terechtkomen, hun rechten... Die worden eigenlijk minder met de minuut haast, ja. heb je het gevoel.
Ja.
Daar werden mannen voor ingehuurd die hun eigenlijk... Ja, er werd een salaris beloofd. Ze werden min of meer gekocht, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat salaris kregen ze ook, hoor. Dat, ja. Ja. Alleen, ja, het was natuurlijk... ik heb overigens net de treinreis weer gemaakt. Mm-hmm. Mijn geliefde treinreis Jakarta-Jogja is een prachtige reis. Je doet er zo'n 8-9 uur over, maar dat moet toen... ruimschoots dubbele ja. zijn geweest. En, dus het was al een hels avontuur. En dan nog Java af met de boot naar Sumatra. Het is een gigantische onderneming mm-hmm. voor die jongelui, zeg
ja.
maar.
Ja. 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 De vriendin van Inem merkt dat er toch wel erg veel interesse in haar als vrouw is. Mm-hmm. Zij denkt zich nog steeds beschermd. Mensen die eigenlijk niet goed luisteren. Die krijgen meteen ook klappen.
Ja.
Hoe moet ik me dat voorstellen in de cultuur van die tijd? Hoe normaal was het om iemand even een paar hengsten te geven als je ja. als arbeider niet functioneerde? Was dat merkwaardig, denk je?
Ik denk dat het voor iedere Javaan... Een schok is ja. als die in het openbaar wordt geschopt of geslagen. Mm-hmm. Hè? Dat is het bekende gezichtsverlies.
Ja.
En dat is zo'n beetje het ergste wat je kan overkomen. Voor die agenten, die contractanten, was het natuurlijk ook van groot belang, hè, want die hadden dus daar geld voor uitgegeven, dat ze de hele ploeg afleverden te bestemde plekken in Sumatra. Het mocht niet voorkomen dat daar een soort desertie plaatsvond. Mm-hmm. Hè? Dus dat moest soms wel met geweld gepaard gaan. Hè? Ja. Zeker op momenten dat zo'n groep zich bijvoorbeeld door Batavia bewoog, dan waren de ontvluchtingsmogelijkheden nog wat groter. Mm-hmm. Ben je eenmaal op de boot, dan ben je gezien. Ja. Maar daarvoor moest je er toch wel voor zorgen dat je op zo'n station, dan dreef je de kudde op, dat er wel zeg maar naar je geluisterd werd. En dan vielen er wel klappen, ja.
Mm. Ja. Dan komen ze op een zeker moment aan. Er moet ook nog een enorm end gelopen worden eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Ook voor die mensen verandert eigenlijk het landschap, de wereld die ze kennen.
Mm-hmm.
Ze kennen natuurlijk Indonesië goed genoeg om op een zeker moment te beseffen dat de terugweg eigenlijk haast niet meer bestaat.
Uh-huh.
De jungle kennen ze, maar niet goed genoeg om daarin te overleven.
Uh-huh.
En ja, dan komt het moment van aankomst op de plantage. Zij weten nog steeds niet beter, de meisjes. We gaan hier werken.
Ja.
Dat, ik heb geen idee. Je hebt rubberplantages gehad, koffieplantages, thee. Dat zal
niet zo. Ja, in Sumatra had je merendeels rubberplantages, mm-hmm, maar ook andere plantages.
Ja.
Thee was meer Java. Maar Sumatra was veelal rubber.
Ja. Hoe groot was zo'n plantage om daar een beeld van te krijgen?
Ja, er waren verschillende ondernemingen. Maar de grootste was de Daily-maatschappij. Een bedrijf dat nog steeds bestaat. En dat waren enorme arealen die ze toen hadden. Ik kan het overigens niet uit de mouw schudden. Mm-hmm. Maar dat waren hele grote arealen.
En was er zo, werd daar 7 dagen in de week gewerkt?
Ja.
Nou ja, die meisjes die moeten ook werken, maar niet wat de bedoeling eigenlijk
ja,
is.
Ja, die worden dus opeens eruit gepikt en moeten als hulp in de huishouding, annex, njai, gaan fungeren.
Ja.
En ze hebben daar wel weet van. Want wat ik al zei, ook in de Indisch-Indonesische cultuur is het begrip njai, selir, wel bekend.
Mm-hmm.
Maar ze hadden daar wel een angstig vermoeden van.
Ja, ja. Maar ja, goed, dat merk je natuurlijk vaker wel. Dat vrouwen die hier in Amsterdam in de prostitutie terechtkomen. Mm. Er is een vage angst op de achtergrond van het zal toch niet.
Mm-hmm.
Maar goed, ik kom hier toch om iets heel anders te doen. Ik bedoel, je kan natuurlijk soms niet geloven wat je overkomt.
Ja.
En ook de slechtheid van mensen gaat voorbij wat we vaak kunnen bedenken.
Mm-hmm.
Wat interessant aan jouw boek is, want we zitten nu eigenlijk op een breekpunt.
Mm-hmm.
Die meiden komen erachter van, oh god, dit is minimaal 3 jaar njai zijn.
Mm-hmm.
Die ene vriendin van Inem die denkt van, ja maar mijn vriend. En die vriend wordt natuurlijk gek, want die beseft ook wat er met zijn aanstaande vrouw gaat gebeuren.
Mm-hmm.
Die verzet zich. En dan komt er eigenlijk een soort breekpunt in jouw boek.
Uh-huh.
Want het perspectief van waaruit je vertelt, wijzigt zich.
Uh-huh.
Nou had je voor die tijd eigenlijk al 2 vertellers in hem. En een soort van alwetende verteller die ook weet wat zij niet weet.
Uh-huh.
Die mooi laat zien hoe Indonesië in die tijd eruit zag.
Uh-huh.
Laten we eerst even zeggen van waarom koos je daarvoor, die 2 vormen?
Heel met een duidelijke reden. Ik heb wel eens gezegd dat de romanvorm is feitelijk gebaseerd op het Wayang-spel.
Mm-hmm.
De Dalang, de poppenspeler, laat de poppen spreken. En in het begin is dat de alwetende verteller en Inem. En gelijk na hoofdstuk 4 is dat de planter en Inem.
Mm-hmm.
En dat geeft me de mogelijkheid om in de eerste plaats Inem een stem te geven. Een stem die een njai nooit gehad heeft. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk mijn drive in het verhaal. Een njai een stem geven.
Maar ook de planter is wat mij betreft zeker zo interessant.
Ja.
Want je bent natuurlijk zeker met de kennis van nu geneigd om de planter en überhaupt de kolonialisten van die tijd te veroordelen. Maar jij maakt er een man letterlijk van vlees en bloed van. Die natuurlijk, zou je kunnen zeggen, de situatie misbruikt. Hij wil een mooie jonge vrouw. Die gaat doen wat hij in zijn hoofd heeft. Dat kunnen we natuurlijk niet goedkeuren. Maar je snapt wel dat als een man voor, ik heb geen idee hoe lang, 15, misschien wel 20 jaar, veroordeeld is tot het werk op een plantage. Natuurlijk met een fantastisch salaris en macht en alles. Maar tegelijkertijd een eenzame blanke man in een meedogenloos klimaat.
Ja.
En die jenever was goed, maar die helpt niet tegen alles.
Nee, dat klopt. Nee, ik heb heel bewust. Want dat is de mogelijkheid als je tweestemmig werkt. Dat je de planter een karakter geeft en inum. En ik heb heel bewust gekozen voor een genuanceerd beeld van die planter. En ik denk dat dat interessanter is dan een afgrijselijk type. Maar denk ik dat het ook de waarheid dichter benadert. Hè? Mensen in mijn optiek zijn niet zo vlug zwart-wit.
Nee.
He, dus dit is typisch iemand en ik heb dat natuurlijk ook vanuit mijn vroegere werk als bankier gekend. Mensen die vol gaan voor maximalisering van de winst, voor het presteren en dat is deze planter. Hij wil koet topprestaties leveren. Maar anderzijds is het ook een man die humane trekken vertoont en zelfs ook zekere culturele interesse heeft. Hij is ook de taal, weliswaar vrij bazaal, gaan spreken. Dus het is niet een man die uitsluitend egoïstisch gedrag vertoont.
Nee, ik zei het al eerder, je maakt er mensen van vlees en bloed van, ook in hem. En je laat zien hoe zo'n eigenlijk niet natuurlijke situatie die ontstaat. Hè, want er zit dwang achter. Mensen voor vreemde situaties zet. Inem beleeft op een zeker moment toch een zeker gevoel van opwinding. Als ze eenmaal gewend raakt aan haar baas, haar toean. De baas op zijn beurt ontkomt er niet aan dat die vrouw gevoelens bij hem losmaakt. En zij op haar beurt gaat haar macht toch eigenlijk ook gebruiken. Hè, als zij wil dat haar vriendin geholpen wordt. Als zij ziet dat de vriend van haar vriendin. Hè, zij wil dat er wat gebeurt. Die macht is miniem natuurlijk. Maar ook de planter zelf. Je ziet hoe hij eigenlijk voortdurend moet kiezen tussen, hoe voorkom ik een opstand op mijn plantage?
Ja.
En dan blijkt hij, voor ons gevoel, zich daardoor humaner te gaan gedragen dan je eigenlijk zou verwachten. Want die winst waar je het over had, die komt er natuurlijk alleen maar als iedereen gewoon hard door blijft werken.
Ja.
En dus min of meer enigszins tevreden is.
Ja. En dat er niet een hoog sterftepercentage ontstaat. Men is gebaat toch bij die optimalisering van de resultaten, dat je ook aandacht schenkt aan dit soort facetten. Hè. Ik heb al wat commentaar gehad uit feministische hoek over het genot wat Inem beleeft aan haar eerste daad. Dat is inderdaad een moeilijk aspect. Maar het is helaas niet anders dan dat, hè, de geslachtsdaad is heel oud. Is dan dat je toch, ondanks dat je overmand wordt, verkracht wordt, dat je daar toch genot bij ervaart. Hè? Dat is vaak gezegd dat de verkrachter zegt dan, maar ze wilden het zelf. Ze is, maar ook de vrouw die verkracht is, die kan daar allerlei schuldgevoelens aan overhouden. Terwijl ze er in feite helemaal niets aan kan doen, omdat het een natuurlijke reactie is. En dus wat dat betreft zit ik wel dicht op de huid, dicht op hoe het is. En dat heb ik eigenlijk voortdurend geprobeerd. Ik wil niet zeggen dat ik altijd geslaagd ben, maar het is natuurlijk verduiveld lastig om je te verplaatsen in een 15, 16-jarig meisje. Uit zo'n dorp dat in dit soort omstandigheden komt te verkeren. Maar ja, dit is bijvoorbeeld zo'n facet waarvan ik zeg, ja, daar durf ik wel
nou ja, en
voor
ook,
in te staan.
Het is natuurlijk, je zou kunnen zeggen, het is een verkrachting die ze ondergaat, maar het is toch wel verbazingwekkend voor de lezer hoeveel tijd de planter haar eigenlijk nog geeft om aan hem te wennen. En goed, het begint eerst gewoon met eten en drinken serveren en op een zeker moment die rug masseren. En langzaam maar zeker werkt hij natuurlijk toe naar dat bed.
Ja.
Maar op een manier dat ik nog dacht, van ja, dat is toch wel eigenlijk heel erg aardig. Hij had dat allemaal helemaal niet hoeven te doen.
Nee, maar er speelt natuurlijk toch ook een eigen belang. Nee, hè? Ik bedoel, hij wist dat als hij haar echt zou overmeesteren, dat hij dan hetzelfde zou kunnen laten ontstaan als bij de vorige njaai. Hij heeft iets geleerd.
Wat ik trouwens benieuwd naar ben, hè, wat je zegt de vorige, wat als op een gegeven moment zo'n Nederlandse man dan was uitgekeken op zo'n vrouw, wat gebeurde dan? Kreeg ze dan wat geld mee dat ze terugging naar waar ze vandaan kwam? Of bleef ze toch op die plantage actief?
Ja, in mijn boek werd ze gestuurd naar de fabriek. Ja, dus de rubberfabriek. Hè. Er zijn een paar plekken waar je kunt werken. De ontginning, hè, dus het rijp maken van het terrein, dat is wel het zwaarste werk. En de fabriek is wel het lichtste werk. Hè. Dus hij heeft haar in zeker opzicht ontzien. Maar ja, ook in het belang van zo'n vrouw. Ze kan geld verdienen. Dus in dit geval is zij weer in de fabriek gaan werken.